Het is voor mij een voorrecht om vanmorgen het woord aan jullie door te geven. En ik wil zeggen dat ik hier niet sta vanuit eigen kracht. Maar ik mag hier staan in de kracht van de Heer en in het vertrouwen dat Hij mij helpen zal om vanmorgen het woord door te geven. Laten we daarom nog een moment van stilte nemen om onze gedachten te richten op onze God. Om stil te worden voor Hem. En ik zou jullie daar willen vragen om te bidden voor mij. Dat ik het woord mag brengen, gewerkt door de Heilige Geest, en dat jullie openstaan voor het woord. Laten we nog een moment van stilte nemen. Amen. Broeders en zusters, enkele weken geleden hebben we herdacht dat onze Heer Jezus moest lijden en dat Hij uiteindelijk stierf aan het kruis. Hij werd niet vermoord, maar Hij gaf zijn leven voor u, voor jou en voor mij. Hij gaf zijn leven, want het laatste kruiswoord wat Hij uitsprak was: het is volbracht. En zijn laatste daad nadat Hij dat gezegd had was: Hij boog zijn hoofd en Hij gaf de geest. Hij had het zo duidelijk voorzegd van tevoren in de evangelie. Hij had het gezegd aan zijn discipelen. Hij had het van tevoren gezegd dat Hij zou lijden, dat Hij zou sterven en opstaan. De profeten hadden er zelfs van geprofiteerd dat er één iemand zou komen om de zonde van het hele volk op zich te nemen. Dus Hij gaf zijn leven. Maar wat meer is, broeders en zusters, de dood kon Hem niet vasthouden. We hebben daarom een heiland die leeft. Halleluja. En na zijn opstanding is Hij onder andere verschenen aan Maria Magdalena, aan de discipelen en persoonlijk aan Thomas en Petrus. Maar vandaag zijn we bij elkaar gekomen om te herdenken dat de Heere is opgevaren naar zijn Vader in de hemel, waar Hij nu zit aan zijn rechterhand. Daarom geprezen is zijn naam. Laten we de Bijbel openen bij het Lucas-evangelie, hoofdstuk 24. Lucas 24, vanaf vers 36. We vallen nu midden in een hoofdstuk binnen. En om een duidelijk beeld te krijgen, zal ik u even uitleggen wat er vanaf vers 1 in hoofdstuk 24 gebeurt. We lezen vanaf vers 1 tot en met vers 12 de opstanding. Vers 6, Hij is hier niet. Maar Hij is opgewekt. Vanaf vers 13 tot en met vers 35 lezen we het verhaal van de Emmausgangers. En we lezen dat de Heere met hen meeloopt en hen de schriften uitlegt. Bijvoorbeeld in vers 27. En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hen geschreven was. De Heere wordt vervolgens uitgenodigd om te blijven eten. En toen Hij het brood gezegend had, opende Hij hun de ogen. En Hij verdween uit hun gezicht. Ze stonden onmiddellijk op en haasten zich naar de discipelen om het te vertellen aan hen. En op hetzelfde moment als zij het aan het vertellen zijn, dan staat de Heere Jezus zelf in hun midden. En dan lezen we verder vanaf vers 36. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden. En zei tegen hen: vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En Hij zei tegen hen: waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En terwijl Hij dit zei, liet Hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei Hij tegen hen: hebt u hier iets te eten? En zij gaven Hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En Hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Amen. De Heere Jezus verschijnt aan zijn discipelen. En hij zegt, vrede zij u. Wat is het heerlijk, broeders en zusters, om de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, te ervaren in uw en in mijn leven. Hij zeide tegen zijn discipelen, vrede zij u. En hij zegt het ook tegen u en jou en mij. Als je op mij vertrouwt, zul je vrede ervaren in je leven. De Heer Jezus vertoont zichzelf levend aan hen, waarbij hij door hen gezien werd. 40 dagen lang waarbij hij door hen gezien werd en sprak over de dingen die het koninkrijk van God aangaan. Handelingen 1 vers 3. Ook lezen we in de Johannesbrief dat vanaf hoofdstuk 20 vanaf vers 19 dat de Heer Jezus zelf in hun midden is. Hij deed wonderen en hij gaf onderwijs aan zijn discipelen voordat hij werd opgenomen in heerlijkheid. Laten we verder lezen vanaf vers 44. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. De discipelen zullen ongetwijfeld veel vragen gehad hebben aan hun meester. Dat lezen we bijvoorbeeld in Handelingen 1 vers 6 en vers 7. Zij dan die samengekomen waren, de discipelen en de Heer Jezus, die vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden en gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. 40 dagen geleden was het Pasen. In de periode tussen Pasen en vandaag was dus de Heer Jezus bij zijn discipelen. Hij overtuigde hen dat hij de Christus was. En hij is aan diverse personen verschenen. Jezus was dus bij zijn discipelen, bij zijn volgelingen. En ik wil u vragen, hoe is het u vergaan de afgelopen 40 dagen? Heeft u ervaren dat de Heer in u was en nog is? Heeft hij tot u en jou gesproken door middel van zijn woord en geest? We geloven toch dat de Heilige Geest in ons woont, als gelovige door wedergeboorte. Dus dan heeft Hij tot u gesproken. Als u zijn nabijheid gemist heeft de afgelopen tijd, hoop ik dat u vandaag weer zijn aangezicht zult zoeken en gemeenschap met Hem zult hebben. Want dat is ook het doel waarom wij als gelovigen geschapen zijn. Ook al heeft u veel vragen, net als de discipelen. Leg ze maar in zijn handen neer en vertrouw erop dat hij antwoorden zal op zijn tijd. We slaan nu even een paar versen over en we lezen verder bij vers 50. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. 11 mannen zijn dus getuigen geweest van het feit dat Jezus de aarde verliet. Er zijn ook getuigen die hebben gezien dat de Heer Jezus is aangekomen in de hemel. We lezen in Handelingen 1 vers 10. Zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden, Galileese mannen. Wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Die twee mannen in witte kleren, dat waren engelen. Twee getuigen uit de hemel. Minimaal twee, want ik geloof dat de engelen, denk ik, blij geweest zijn dat de Heer Jezus weer binnenkwam. maar in ieder geval twee getuigen. Nu, zij vertellen waar de Heer Jezus naartoe is gegaan. En nu weten de volgelingen van hem het uit de eerste hand. Er zijn dus getuigen voldoende. 11 die op de aarde hebben gezien dat Jezus de aarde verliet. En 2 die hebben gezien hoe hij de hemel binnenging. En de Bijbel zegt dat als een zaak vaststaat op een verklaring van 2 of 3 getuigen, dan is dat een vaststaand feit. Dus is de hemelvaart van de Heer Jezus ook een vaststaand feit. Wat de apostelen nu zeker weten, het ene uit eigen waarneming, het andere van de engelen, dat moeten zij alle mensen vertellen. Het is een feit, het is echt gebeurd. Jezus die is gestorven, is begraven, is opgestaan, maar is ook naar de hemel gegaan. Wat een belevenis en intens moment moet dat geweest zijn, broeders en zusters. Om zo je meester, die je zo lief en dierbaar is, ineens te moeten missen. Te moeten missen, jongens en meisjes. De Heer heeft toch duidelijk gezegd dat hij zijn belofte zal waarmaken. Dat is toch wat de Heer Jezus zo vaak verteld heeft tijdens zijn rondwandeling op aarde. Op diverse schriftplaatsen heeft hij gezegd dat hij nog een korte tijd bij hen zou zijn. En dat hij heen zou gaan naar de Vader die hem gezonden had. In Johannes 14, vers 16 zegt de Heer Jezus dat hij tot de Vader zal bidden en hij zal u een andere troost geven, opdat hij bij u blijft in eeuwigheid. Een andere troost. Maar jongens en meisjes, nu zul je zeggen, als je het leven van de Heer Jezus leest in de evangelie, dan zou je toch zeggen dat de Heer Jezus zelf een trooster is. In Johannes 14, vers 2 zegt hij bijvoorbeeld, laat uw hart niet in beroering raken. Oftewel, word niet verdrietig. In de Statenvertaling staat het zo, uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, geloof daarom ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben, maar ik ga heen om daar voor u een plaats gereed te maken. Wat een heerlijke woorden zijn dat, hè? Zo troostvol en vol met liefde. Maar waarom deed hij dat? Waarom ging hij heen? Waarom voer hij op de hemel? We lezen het antwoord in Johannes 16, vers 7. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet tot u komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. Dat is de belofte van de Vader. En als we verder lezen in Johannes 16, vers 8, dan lezen we, en als die gekomen is, de Heilige Geest, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. En van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Broeders en zusters, we komen hier tot de conclusie dat de Heere Jezus heen moest gaan om plaats te maken voor de trooster. En dat is de Heilige Geest. Dat is het eenvoudige antwoord. En dat lag vast in het plan van God voor deze wereld. Als je dit zo op je in laat werken, is het voor ons onmogelijk als mensen om dit te beseffen. Het gaat ons bevattingsvermogen te boven. En hier bedoel ik mee dat deze wezenlijke dingen voor ons bijna niet te begrijpen zijn. We kunnen bijvoorbeeld amper begrijpen waarom de Vader de hemel leeg gaf en zo zijn Zoon zond om te sterven voor u, voor jou en voor mij. Om zijn leven te geven aan het kruis. Zo kunnen we ook bijna niet vatten dat de Vader zijn Zoon weer thuis haalde. Zodat de Heilige Geest zijn werk kon doen onder de gelovigen. Maar broeders en zusters, ook al snappen wij dit niet alles, en is het ons niet voor te stellen, wij leven niet bij logica, maar wij leven door het geloof. Sola fide. De schrift leert ons dit en daar buigen wij voor. Sola scriptura. Er is nog een doel waarom de Heer Jezus heen ging ten hemel. Het heeft te maken met de verheerlijking van hemzelf. Jezus is niet naar de hemel gegaan, jongens en meisjes, om daar alleen maar uit te rusten. Nee, hij gaat daar wat doen. Hij heeft daar een ereplaats gekregen in de hemel. En jullie hebben gehoord vanmorgen waar. Rechts van God. Aan de rechterhand van God zitten is de hoogste plaats die God aan iemand kan schenken. En deze ereplaats is een werkplaats voor de Heere Jezus. De Heere Jezus is nu aan de rechterhand van God. Dat betekent vooral ook dat hij een plaats heeft gekregen waar hij zijn wereldregering uitoefent. En het is zo bijzonder dat Jezus Christus een plaats heeft gekregen aan de rechterhand van God, dat in de Bijbel daar grote nadruk op gelegd wordt. De hemelvaart van Jezus was een groots gebeuren. Maar het betekent nog veel meer. Paulus schrijft er heel indrukwekkend en bemoedigend over in zijn brieven aan de gelovigen in Rome. Hij juicht als het ware: Christus is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte, die nu zit aan de rechterhand van God, die voor ons pleit, voor ons bidt. En dan die heerlijke zin: wie zal ons nog scheiden van de liefde van Christus? Romeinen 8. De Heer Jezus mag nu aan zijn rechterhand zitten van de Vader. En hij mag doen wat God al eeuwen doet: regeren. Vanuit de hemel regeert hij de aarde. En vlak voor zijn hemelvaart heeft Jezus gezegd in Matthäus 28, vers 18: mij is alle macht gegeven in hemel en op de aarde. En Jezus regeert als het hoofd van zijn gemeente. De Bijbel is daar erg nadrukkelijk over. God heeft alles aan zijn voeten gesteld. Dat betekent: alles is aan Jezus onderworpen. God heeft hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente. Tussen haakjes, de kerk van Jezus Christus, die zijn lichaam is. We gaan terug naar onze tekst in Lucas 24. En we lezen vanaf vers 47. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft u in Jeruzalem, in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hemel bekleed zult worden. De discipelen moesten wachten totdat de Heer Jezus ten hemel was gevaren, voordat de Heilige Geest werd uitgestort. Nu, als iemand tot wedergeboorte komt in Christus, dan wordt hij rechtvaardig verklaard bij de Vader en komt de Heilige Geest in hem wonen. Ofwel, je wordt gedoopt in de Heilige Geest. Dat lezen we in Efeze 1, vers 13. Namelijk: in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. De belofte van de Vader. En we hebben gelezen in de Johannesbrief dat deze geest is gekomen om de wereld te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En ook deze morgen mag ik een oproep doen voor degene die nog geen vrede in zijn hart heeft, om je te bekeren. Het is nog genadetijd. Het is nog tijd om tot de Heere Jezus te komen. En nu vraag je je misschien af: waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik dat doen? Antwoord: omdat hij de enige is die jou van je zonde kan verlossen. Als we lezen in Romeinen 3, vers 10 en 11, dat er geen mens rechtvaardig is. Sterker nog, er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt. We hebben gelezen en gehoord dat een mens, zoals wij hier van nature zitten, niet vragen naar de Heere. Ons hart verlangt niet naar de Heere. De mens is van nature dood in zonde en misdaden. Heb je dat verlangen wel? Heb je wel verlangen naar de Heere? Dan heb je dat verlangen niet van jezelf, maar van hem. Daarom, als u en jij een verlangen hebt om de Heere te leren kennen, dan wil ik je uitnodigen om op grond van de schrift de Heere te aanvaarden. Ja, aan te nemen in je hart. Aannemen. Misschien zijn we dat niet zo gewend. Maar het is de oproep van de Heiland zelf die zegt in Matthäus 11, vers 28 tot en met vers 30. Kom tot mij. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Mensen, we hebben geen boeman als God, maar wel een rechtvaardig God die in Christus Jezus zo dichtbij is gekomen, die in jou en mijn hart wil komen wonen. Wat moet je dan doen om zalig te worden? We hebben het gelezen in de tekst. Kom tot mij. Het is dus een oproep aan uw en jouw adres om in te gaan op de uitnodiging van de Heiland. Ook al ben je nog zo zondig en denk je: wil God met mij nog te maken hebben? Ja, hij roept het je toe. kom tot mij. Weet je, mijn vader kwam tot bekering op zijn sterfbed. Hij had kanker en zijn belijdenis was, ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Een ziel was gered, maar een leven vol vrucht voor de Heere was verloren. En daarom, jongens en meisjes, jullie zaten hier net zo mooi vooraan. Ik wil jullie vragen en oproepen om de Heere vroeg te zoeken in je leven. En hij laat zich vinden. Beleid je zonden en overtredingen. Breek met je zonden voor zijn aangezicht en je zult vergeving van zonden ontvangen. Bekeren betekent 180 graden omdraaien. Je wenden tot Christus en hem aannemen. En als je dat gedaan hebt, dat kan hier op je stoel. Of thuis op je kamer of op je studeerkamer. Dan moet je de Heere danken voor het werk dat hij in jouw leven heeft gedaan. En als je dan terugkijkt, dan zie je dat hij jou getrokken heeft met koorden van eeuwige liefde. Er is ook een andere kant. Je mag zoals gezegd de Heere aannemen in je leven. Je mag de Heere om genade smeken. Maar doe je dat niet in dit leven, dan is de Bijbel daar ook heel duidelijk over. Wilhelma zei daar net ook al iets over. Dan zul je voor altijd buitengesloten worden. Dan zul je je ogen open doen in de hel. Weg van hem, weg van zijn heerlijkheid. Dus daarom, kom tot hem. Je mag komen zoals je bent. Maar als je gekomen bent tot het heil in Christus Jezus, dan mag je niet blijven zoals je bent. Als je de Heere aanvaardt hebt in je hart, dan komt die geest van Pinksteren in jou wonen. En die geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Op het moment van wedergeboorte ontvang je alle geestelijke zegeningen die hij ons belooft in zijn woord, bijvoorbeeld in Efeze 1. Als we werkelijk wedergeboren zijn, heeft ons hart een honger naar het woord. Als we werkelijk wedergeboren zijn, heeft ons hart een honger naar het woord. En verlangen we om gemeenschap met de Heere te hebben. De Bijbel zegt het ook duidelijk, dat we als pasgeboren baby's, als pasgeboren kinderen, verlangen naar de onvervalste melk. En naarmate je groeit in geloof, verlang je naar vast voedsel. En dat is wat Psalm 25 vers 7 zo duidelijk zegt. Gods verborgen omgang vinden. Dan ga je er naar verlangen om gemeenschap met de Heere te hebben. Om uit zijn woord te gaan lezen en een biddend leven te leiden. Mag ik zo eens vragen, ben jij zo'n jongen? Ben jij zo'n meisje? Bent u zo'n man? Bent u zo'n vrouw die je naar verlangt om één met de Heere te zijn? Die je naar verlangt om de Heere te zoeken en je in hem te verblijden? Dat noemen we de heiligmaking. In 1 Petrus 1 vers 15 en 16 zegt Petrus, maar zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Jezus zegt in Johannes 15, dat hij de wijnstok is en wij de ranken. En dan zegt hij, blijf in mij, dan blijf ik in u. We hebben daarom, broeders en zussen, de roeping om heilig te leven zoals Jezus deed. Ofwel, we moeten ernaar streven om te leven zoals hij deed. En dat is voor een groot gedeelte mogelijk, omdat hij oproept om het zonde te breken. De Heilige Geest laat steeds meer van die zonde in je leven aan het licht komen. Zodat we straks als een reine maagd, heilig en vlekkeloos voor hem zullen verschijnen. Ik bid het je toe, jonge meisje, om zo te leven. Ik bid het je toe, man, vrouw, om zo te leven, want dat is het rijkste leven wat er is. En als je gekomen bent tot het heil in Christus Jezus, dan mag je je gelukkig prijzen. Niet omdat wij zo goed zijn, omdat we Jezus hebben aanvaard in ons leven. Maar omdat hij ons opzocht, ondanks onze zonde. Daarom mogen we ons gelukkig prijzen. Omdat hij de weg ging van totale vernedering. En die weg ging verder. Hij stond op. Hij voer op ten hemel. Als bemoediging voor jullie wil ik vragen om met mij op te willen zoeken 1 Thessalonicenzen 4... Vers 13 tot met vers 18. 1 Thessalonicenzen 4. Vanaf vers 13. En wij broeders en zusters, wij hebben het heerlijke vooruitzicht om diezelfde weg te gaan die de Heere Jezus ons voorging. Hij voert een hemel. En zo zullen wij hem tegemoet gaan in de lucht. Zo lezen wij in de Thessalonicenzenbrief. We lezen vanaf vers 13. Dat hij niet wil dat wij onwetend zijn ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Of dat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. zij die Jezus niet hebben aanvaard in hun leven. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven, tot de komst van de Heere de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zal zelf met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Broeders en zusters, deze dag is niet een dag die er zomaar losjes bij hoort. We zeggen niet zomaar uitbundig, de Heer is waarlijk opgevaren. Met Pasen zeggen we dat wel, de Heer is waarlijk opgestaan. Maar als we goed kijken naar wat Hemelvaart ons te zeggen heeft, dan is dit een dankbare feestdag. Niet zoals de wereld die beleeft, waarin Hemelvaartsdag een commerciële dag geworden is. Nee, broeders en zusters, het is een echte feestdag. Want door wedergeboorte komt de Heilige Geest in ons wonen. En het geeft ons uitzicht op de toekomst. We hebben daardoor hoop, dat lazen we net in de Thessalonicensbrief. Want God zal op een dag roepen. En de bazuin zal klinken en we zullen de Heere tegemoet gaan in de lucht. En we zullen hem ontmoeten. En we zullen hem zien gelijk hij is. Broeders en zusters, jongens en meisjes. Dan hebben we toch een blijmoedig en vreugdevol vooruitzicht. En als laatste staat er in de Thessalonicensbrief. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Ik wil daarom ook vanaf deze plek aan jullie vragen, verlang ik naar zijn komst? Antwoord voor jezelf in je hart. Verlang ik naar zijn komst? Of heb je nog familie en vrienden die moeten komen tot het heil in Christus? Dan zeg je, Heere, mag ik nog even wachten? Dat is heel herkenbaar, want er moeten er nog vele geroepen worden tot hem. Ook in mijn familie, ook in mijn schoonfamilie. En als u weet, ik ben het eigendom van Jezus Christus, dan wil ik u oproepen om te blijven bidden voor uw dierbaren. Het is daarom goed om als gemeente de wekelijkse gebedssamenkomsten te bezoeken. Om zo te blijven bidden voor medegelovigen, maar ook voor ongeredde zielen. Want als we zien het afgelopen jaar wat gebed gedaan heeft in de gemeente bij ongeredde zielen. Dat ze van dood levend werden, dan heeft gebed daartoe een belangrijke rol. We hebben een Vader in de hemel die ons ziet en naar ons luistert en op zijn tijd gebeden verhoort. We gaan afsluiten, in het kort. Hemelvaart was de voorwaarde voor de uitstorting van de Heilige Geest. Hemelvaart was de voorwaarde voor het ontstaan van de gemeente. Toen is hij immers het hoofd van de gemeente geworden. De hemelvaart was de voorwaarde voor het ontvangen van de gave die iedere gelovige ontvangt als hij of zij ingelijfd wordt in het lichaam van Christus, ofwel als er wedergeboorte plaatsvindt. Broeders en zusters, de Heer zij geloofd en gedankt voor zijn genade. Laten we ons hoofd en hart naar de hemel gericht houden om hem te verwachten. En tegelijkertijd moeten we ons inzetten om mensen te bewegen tot het geloof in Christus en trouw zijn in het voorleven van het leven met Jezus. Hemelvaartsdag, een dag om nooit te vergeten. Laat daarom deze dag ook een bemoediging en een vertroosting zijn voor uw ziel. En dat mag u weer uitdragen naar de mensen om u heen. Hem alle eer. Amen.